Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Deze week hebben we het over David Beckham.
Ja, gekozen door mij, terwijl het niet voelde als een Daan Vitorius speler of een Studio Socrates speler.
Want hoe goed was Beckham nou eigenlijk?
Als je alle glamour weghaalt, wat blijft er dan van hem over?
Een geweldige trap, een geweldige paas, maar wat had hij nog meer in petto?
En wat is in godsnaam de overeenkomst tussen Moussa Dembele en David Beckham?
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. A beleza é você,
menina. Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it! David Beckham!
And Beckham saw Sullivan off his line! Oh! That is absolutely phenomenal! David Beckham scores a goal that will be talked about and replayed for years.
Hallo Jasper.
Hallo Daan.
Daar zitten we weer.
Gelukkig.
Lekker hè. Hoe gaat die?
Ja, gaat goed. Ik heb zin in vandaag.
Ja?
Ja, volgens mij, ik ben natuurlijk bijna 2 dagen bezig met onderzoek. Soms is het echt zoeken en naar de pareltjes en moet ik me er af en toe even toe zetten.
Ja, ja, ja.
Maar deze week ging het makkelijk.
Je was blij met de keuze.
Ik was blij met jouw keuze, ja.
Leuk.
Maar eerst nog even. Het was een druk weekend bij mij, bij de Druif. Het was warm weer, dus dan is het bij ons gelukkig lekker druk.
Zeg dat wel, ja.
Dus het was lekker aanpoten. Dus ik was moe zondag. En toen heb ik zondag nog even de krant van zaterdag erbij gepakt.
En welke krant lees je?
Ik lees, we hebben bij de Druif hebben we het Parool, de Telegraaf en de Volkskrant. Lekker pluriform.
Mooi, ja.
En in het Parool schreef Henk Spaan over... Ja, die geeft dan altijd punten.
Het zijn altijd goede
stukjes, vind ik.
Ja, vind ik ook.
Fijn om te lezen. Hele eigen, originele, goede blik erop. Sluit vaak ook een beetje aan bij wat wij ook wel vinden. Maar nu was het een keer, volgens mij, de andere kant op. En verklapte, volgens mij, Henk Spaan dat hij gewoon Studio Socrates luistert. Want hij schreef in een stukje over Xavi Simons dat het een speler was die... tussen aanhalingstekens, de straten nooit zullen vergeten.
Had het netjes vertaald naar het Nederlands?
Had het netjes vertaald, maar dat slaat natuurlijk precies op onze afleveringen over Taraat en Ben Arfa, de voetballers van The Streets Will Never Forget compilatiefilmpjes. Kan me niet voorstellen dat Henk Spaan uit zichzelf graag naar The Streets Won't Forget filmpjes kijkt.
Dat hij op YouTube zo met 2 wijsvingers dat de raad intypt.
Dus wie zijn nou? Welke spelers worden nou niet door de straat vergeten? Dat lijkt me niet een vraag waar hij zich dagelijks mee bezighoudt.
Nee, opwerpt.
Maar ik kan me ergens voorstellen dat hij misschien wel naar ons luistert. En volgens mij verklapt hij het hiermee. Want het is natuurlijk net actueel onderwerp geweest in onze afleveringen. Dus... bij deze. Hallo Henk. Wat leuk dat je luistert. We zijn fan van je en we zijn blij dat je luistert. Word ook vriend van de show. Kan al vanaf €2,50 per maand.
is Henk iemand die de straten niet zullen vergeten?
Nee.
Nee?
Nee, Henk is niet iemand die niet zal vergeten. Ik denk dat de straten hem ook niet per se kennen.
Nee,
dus
precies.
Kan je hem ook niet vergeten.
Oké. Okay. Nee, want ik heb wel een beetje soms dat hij... Kijk, ik vind eigenlijk alles wat hij schrijft, vind ik heel leuk. En heel goed en heel origineel. Maar die podcast zelf, als er dan 4 van die oude mannen om zo'n tafel zitten, dan wordt het een beetje vervelend. Dus ik was hem... Kijk, als hij die stukjes niet meer zou schrijven, zou ik hem...
vergeten zijn.
Ja. En dan zou het dus wel iemand kunnen zijn die in het rijtje thuis hoort.
Maar reken jij jezelf dan tot de straat? Als jij iemand onthoudt, dan is
op voetbalgebied
dus...
wel, ja. Ja, echt wel. Ja.
Leuk.
En Beckham?
Nee, dat vind ik niet een Streets Won't Forget speler. Misschien wel onterecht. Maar dat is natuurlijk... Ja, die is de straat wel ontstegen. Sterker nog...
Te goed.
Ja, en te veel de glamour boy.
Ja, maar misschien dat zijn voetballende gedeelte wel een beetje vergeten wordt. Maar daar gaan wij nu even een uur op inzoomen.
Zou die misschien wel in dat rijtje kunnen. Maar als persoon, als speler, als man.
Nee. Nou, we komen er aan het eind van de...
tussen Terraat en Ben Arfa.
Nou, we komen er aan het eind van de aflevering nog wel even op terug. Hoe goed Beckham nou was. Maar eerst, waarom Beckham? Want ik kan me voorstellen dat de luisteraar dat toch wel wilt weten.
Ja, want het is in eerste instantie niet een Socrates-speler.
Nee, en het was mijn keuze. Ik zou zeggen dat het ook niet een Daan Sutorius-speler is.
Nee, het zou eerder uit mijn koker komen.
Maar ik heb hem toch gekozen. En waarom dan? Laatst hadden wij toevallig over een oude aflevering die we gemaakt hebben. De aflevering dat we Real Madrid-Barcelona terugkeken. El Clasico met die dribbel van Ronaldinho.
Tot twee keer toe.
Tot twee keer toe. Rijkaard met die mooie pijpenkrulletjes en een sigaretje langs de lijn. Messi die net aan het doorbreken was. Los Galacticos bij Real met Zidane en Ronaldo. En dus met Beckham. En tijdens die wedstrijd viel het ons op dat Beckham gewoon de beste was van Real Madrid. En wij hadden toen allebei zoiets van, hè? Maar Beckham was toch helemaal niet zo'n goede voetballer? Maar in die 90 minuten heeft hij ons eigenlijk overtuigd van het tegendeel. Dat het wel een hele goede voetballer was. En ja, bij Beckham zit daar volgens mij, valt daar dus toch nog wel voor ons wat te halen. Want je denkt natuurlijk aan die vrije trap, aan die passing. Je denkt aan die celebrity status die heeft. Maar wij weten inmiddels dat het misschien dus ook wel een hele goede voetballer was.
Ja, want met veel compilatiefilmpjes en met... Nou, dat was natuurlijk ook een reden waarom we die wedstrijden in zijn geheel gingen terugkijken. Is dat, hoe goed was iemand nou eigenlijk? Of hoe slecht was iemand eigenlijk? We hebben een wedstrijd gezien waar Zidane 90 minuten lang geen bal raakt. Ronaldo echt een beetje pijnlijk. Ja. Je ziet hoeveel pijn die heeft, dat hij niet meer vooruit komt. Het zakt allemaal een beetje door het ijs. Maar degene die juist in positieve opzicht inderdaad opviel was Beckham. En dat is natuurlijk ook waarom we die afleveringen hebben gemaakt. En waardoor die sterrenstatus en al die randzaken opeens wegvallen. En die compilatiefilmpjes niks meer zeggen. En het pure voetbal het juist bewijst.
Nou, en dat wil ik deze aflevering dus gaan onderzoeken eigenlijk. Ik wil er eigenlijk, want ik ben op de hand van Beckham. Dus ik wil er eigenlijk gewoon bewijs voor vinden dat het een hele goede voetballer was.
Ja, en kijk, we gaan het dus vooral focussen op de voetballer.
Zeker,
Beckham.
Ja.
Die randzaken. Ja,
waren bij hem nogal veel.
Het zijn er veel, dus we moeten het er wel een beetje over hebben. Maar we gaan ons er niet te veel mee bezighouden. Maar wat we natuurlijk al zo vaak bespreken over trouw blijven aan je eigen identiteit. Dat zit bij hem natuurlijk ook heel erg. Want hij heeft het ook uitgevonden. Het celebrity zijn naast voetballer zijn hoort zo bij hem dat hij daar... Ja, daarmee past het ook. En is het geloofwaardig waar ik het bij andere spelers wel eens een beetje gemaakt of nep of saai vind.
Ja.
Ik bij hem, hij is het ook wel echt.
Ja. Nou, leuk. Daar gaan we zo verder naar kijken. Eerst weer eventjes een korte introductie van voor iedereen die nog nooit van Beckham gehoord heeft. Het zullen er weinig zijn dit keer. Niet zoals bij Mitoma vorige week. Maar Beckham is een Engelse middenvelder. Hij debuteerde in 92 bij Manchester United. Van 92 tot 2003 maakte hij als onderdeel van de Class of 92 furore bij de Reds. Hij won alles wat er te winnen viel. De Premier League, de FA Cup, de League Cup en natuurlijk de Champions League. Na 13 vruchtbare jaren verkaste hij naar Real Madrid. Hij was eigenlijk de laatste Galactico die aangekocht werd door Florentino Perez. In 4 jaar bij Madrid won hij La Liga en oogste hij lof bij fans en bij medespelers. Hij vertrok naar LA Galaxy en dat was eigenlijk de start van zijn American Dream. En de start van een gigantisch voetbalimperium. Daar plukt hij eigenlijk nu nog steeds de vruchten van als club-eigenaar van Inter Miami. Hij droeg 4 jaar lang een shirt van LA Galaxy en ondertussen werd hij 2 keer uitgeleend aan AC Milan. Dus als het seizoen daar stil lag, ging hij voetballen bij Milaan. Dat vind ik toch ook wel heel vet. Zijn laatste jaar sleet hij bij Paris Saint-Germain. En na het seizoen 2013-2014 stopte Beckham met voetballen. Hij is geboren op 2 mei 1978 en is 48 jaar.
Ja, dat valt mij eigenlijk op. Is dat hij al in 92 doorbrak? Daar sta je eigenlijk helemaal niet bij stil. Maar
toen was ik 1.
Een jaar ouder dan Kluivert. Die in een beetje het seizoen waarin Beckham doorbreekt. Dat winnende doelpunt in de Champions League maakt als broekie. Maar eigenlijk begint zijn carrière dan ook al.
Ja.
In mijn hoofd is Beckham veel later. Dus zijn carrière speelt zich 10 jaar later af dan die van Kluivert.
Ja, nou dat is dan misschien wel zo'n uitwas van dat sterrendom. Dat hij toen pas voor jou bekender werd of zo.
Ja, ik weet ook nog wel de eerste keer dat hij bij mij bekend werd. Ik had wel dingen gehoord over zo'n soort knappe nieuw talent uit Engeland. Ik had hem nog nooit zien spelen. En ik zag, volgens mij de eerste keer dat ik zag wie het was, was een Pepsi-reclame.
Zegt ook veel.
Ja, dat past natuurlijk ook wel weer goed bij hem. Dat dan eerder overwaait dan de voetbalkwaliteiten. Misschien, ja, ik was toen, wat is het, als het 96 is, was ik 7.
Ja.
Dus het kan ook daaraan liggen.
Je was gewoon meer geïnteresseerd in cola dan in voetbal eigenlijk.
Misschien wel, misschien wel. En het is een reclame in de catacombe van een stadion waarin de scheidsrechter uit een machine een blikje Pepsi wil halen. En eerst neemt David hem uit zijn handen, zegt dat thanks, die had ik even nodig. En dan doet Beckham hetzelfde. En dan bij de aftrap heeft de scheidsrechter geen muntje meer om op te werpen. En dan moet ze schaarsteenpapier doen.
Wie wint?
Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Daar moet ik hem nog een keertje voor kijken. Er staat een heel korrelig filmpje op
YouTube.
Hij zal
vast op YouTube staan.
Ja, ik zal het linkje erin zetten.
Ik toch wel aan een voetbalmoment, namelijk die vrije trap tegen Griekenland. De meest iconische vrije trap van David Beckham, denk ik wel. En op een of andere manier heb ik een hele levendige herinnering aan dit moment. 6 oktober 2001, Engeland speelt op Old Trafford, wat ik echt een heerlijk detail vind, want dat is natuurlijk gewoon Beckham's thuishaven. Speelt tegen Griekenland, ze staan 2-1 achter. Morst Engeland punten, dan staat het WK 2002 op de rol. Dan gaan ze dat misschien wel missen. Dan moeten ze een play-off wedstrijd spelen tegen Oekraïne. De klok tikt richting het einde van de blessuretijd. 93e minuut. Nog 1 vrije trap en een wedstrijd zit erop. En de bal ligt op 25 yards. Dus 30 meter zo ongeveer. En Beckham gaat achter de bal staan. En dan moet je weten, Beckham stond er sinds het WK 98, 3 jaar eerder dus, stond hij er niet goed op bij de Engelsen. Hij kreeg mot in die wedstrijd op het WK met Simeone, kreeg de rode kaart. De schuld werd hem de schoenen ingeschoven en hij had wat goed te maken. En zo voelde hij dat zelf ook, lijkt het wel, als je die beelden terugkijkt. Je voelt gewoon, dit moet zijn redemption moment worden. Een vrije trap op Old Trafford, het stadion waar hij groot is geworden. Het perfecte moment om het volk terug te winnen. Sheringham wil die bal nog van Beckham afpakken. Wat heel raar is, want Sheringham kan helemaal geen vrije trappen nemen. Maar het verhaal daarachter is dat Beckham die wedstrijd al een paar vrije trappen gemist heeft. Sheringham heeft juist al gescoord. Dus die denkt, ja, ik moet dit doen. Ik zit lekker in de wedstrijd en jij niet. Maar Beckham, onverbiddelijk, die pakt die bal, legt hem neer. Maakt een aanloop op die schitterende witte Predators. Het witte Umbro van Engeland. Een strakke rode aanvoerdersband om die lange mouwen heen. Echt heel mooi.
Dat is een goed detail. Een beetje wapperend shirt heeft hij altijd. Een beetje wijd zit het altijd. En dan die hele strakke band.
Ja, dat is echt heel goed. En waar je de bal verwacht, eigenlijk recht over de muur heen in een korte hoek, schiet hij hem echt wel à la Beckham. Een beetje zo over zijn stambeen voorlangs de keeper in de lange hoek. En
ze draait eigenlijk af.
Ja, hij draait af. En het is denk ik in ieder geval de mooiste en ik denk ook wel de moeilijkste manier om een vrije trap te scoren. Want hij moet dus echt langs de keeper. Maar hij doet het en hij vliegt erin. En het stadion ontploft. En Beckham rent naar de cornervlag en juicht ook echt op een vette manier. Dat hij zo met benen wijd en armen wijd het uitschreeuwt. Rio Ferdinand is volgens mij als een van de eerste bij hem. Ook mooi detail. Ja, en alles is vergeven en vergeten van een paar jaar eerder. Ja, zo'n mooi moment.
Ja, het is zo'n moment omdat dat allemaal samenkomt en dat het dat moment in de wedstrijd is en dat het dan de man is op wie alle ogen gericht zijn die het moet doen, het doet. En dat hij het ook nog eens op zijn manier doet.
Ja.
Met een vrije trap. Niet een intikker of een lage schuiver of een afgeketste corner of zo. Met een vrije trap waarin al die ogen nog eens extra worden gekeken.
Ja, dat maakt de druk nog groter.
Gaat nog hoger en dat hij dan op zijn manier voor zijn Engeland voor zo doet.
Ja.
Dat daarin is het denk ik zo'n iconisch moment geworden.
Is het de meest iconische vrije trap ooit?
Nee.
Nee?
Nee, dat zou ik toch Roberto Carlos...
Die buitenkant met dat effect.
Ja, tegen Frankrijk.
En waarom?
Als je het over iconisch hebt, ik denk dat iedereen... Toch iedereen weet precies hoe die bal buiten de muur om zo raar zweeft. Iedereen heeft dat gezien. Iedereen heeft dat geprobeerd,
misschien ook wel.
Sowieso. Ja. Toch? Ja. Hoe vaak? En vaak ook in ieder geval. Ik denk dat er 3 vrije trappen echt, dat ik die echt precies weet. Dus die van Roberto Carlos, die van Ronaldinho tegen Engeland.
Ja.
En deze. Ik heb een beetje zitten opzoeken wat het internet dan zegt. Wat zijn de meest iconische vrije trappen? En dat vond ik toch een beetje, tenminste het verbaasde me een beetje. Want nou, de vrije trappen die veel voorbij komen zijn Juninho in de Champions League tegen Bayern. Messi tegen Atletico. Cristiano Ronaldo met die gekke knuckleball tegen Portsmouth. Payet tegen Crystal Palace met dat hele sikke effect.
Ik denk dat dat misschien wel mijn favoriet is. Omdat dat effect zit hem niet in de hoek die hij maakt, maar in de daling die hij krijgt.
Ja. De 3 vrije trappen in 1 wedstrijd van Mihailovic tegen zijn oude club Sampdoria met Lazio. En eentje waar ik zelf echt heel gelukkig van werd dat hij erbij stond. Recoba tegen Bologna.
Is dat dan die vrije trap in een van zijn eerste wedstrijden?
Nee, dat andere. Is niet die in zijn debuut. Maar dit zijn toch allemaal vrije trappen die je niet meteen voor je ziet. Zijn meer iconisch omdat het de bekendste vrije trappen zijn van iconische vrije trappennemers. Maar ja. Het zijn niet de vrije trappen zelf die nou zo...
Nee, en om het iconisch te maken, daar hoort ook een iconisch moment bij. En daarom vind ik deze van Beckham zo goed.
Ja, en Recoba tegen Bologna, de 1-0 uit een wedstrijd, is niet een iconisch moment.
Nee, vind ik ook niet. Nee. Nou, die van Beckham, voor mij dus in ieder geval zeker wel. En het geeft ook wel, want daar wil ik het toch ook even kort over hebben, mooi weer hoe zijn verhouding met dat Engelse elftal is geweest. Het was dus heel slecht in 98. Toen werd het heel goed na dit moment. En uiteindelijk is het misschien wel altijd een beetje een haat-liefde verhouding gebleven. Maar hij heeft wel gewoon 115 interlands gespeeld. 17 doelpunten. Geen veldspeler stond vaker binnen de lijnen voor Engeland dan hij. De enige Engelse speler die op 3 WK's scoorde. Ja, en ik begin nu toch wel al vroeg in de aflevering een gevoel te krijgen dat Beckham toch echt wel een bijzondere voetballer was.
Ja, maar dat komt straks nog meer naar voren. Maar waar ik bedoel, dat gaat steeds meer denk ik bij mij op de voorgrond komen als ik aan Beckham denk. Maar waar ik nu vooral aan denk als ik aan Beckham denk, is die manier van schieten.
Ja, dat is, en terecht ook hè. Dat je daaraan denkt.
Ja, toch. Niemand heeft zo'n mooie trap als Beckham. Ik weet ook dat in elk voetbalspelletje vroeger, dat was de enige beweging dan die echt met motion capture.
Ja, die er ook echt op
zag je gewoon. Oh ja, dat is gewoon. En dat klopt ook. Want je herkent die beweging overal in terug. En tuurlijk, bij Beckham is het ook meer dan alleen die trap met die hele look en die flap van die Predators en zijn haar en het shirt en die kop en zo. Maar die beweging is zo mooi.
Die sweep.
En ik denk dat je bijvoorbeeld bij Ward-Prowse nu, dat die betere statistiek heeft als
zeker,
het om vrije trappen gaat.
Ja.
Maar dat is verkrampt en klein en naar voren gebogen. En met dat standbeen wat nog dat rare sweepje maakt.
Ja.
En een klein zwaaitje. Dat is zo klein en verkrampt. Dan kijk ik liever naar dat soort grote, gulle, bijna ballet van Beckham. Met zo rechtop, die benen helemaal in een hoek van 45 graden. Borst vooruit, ontspannen, armen helemaal wijd. Met die borst naar
voren.
Het
is echt net ballet. Je doet het nu een beetje voor namelijk.
Ja, dat moet wel. Want die linkerarm maakt die hele grote zwaai. En je hebt idee dat hij tijdens een wedstrijd nog wel eens aan het worstelen is. Of aan het vechten of te bewijzen. En ik moet. En dat lijkt allemaal te verdwijnen. Op het moment dat hij achter die bal gaat staan. Zeker met een vrije trap. Dan komt een soort rust en stilte. En ook vooral bij hem een soort zelfvertrouwen van. Ja,
dit is wat ik kan.
Dit kan ik. Dat podium, dat neemt hij. Dan gaat hij staan en dan kijkt hij om zich heen. En zegt hij, ja jongens, het is allemaal leuk wat jullie doen. Maar kijk mij eens. En dan, ja, dat standbeen wat dan helemaal schuin precies vlak naast die bal komt te staan. Die linkerarm gaat naar boven. Die maakt dat hele rondje. En op het moment van spelen staat hij dus helemaal, eigenlijk als een soort Jezus, helemaal wijd. Ik zal ook een foto online zetten met een compilatie van foto's van dat moment van schieten. En dat is dan elke keer ook precies hetzelfde. En het moment dat hij de bal raakt, dan is daar ook eigenlijk helemaal geen doorzwaai meer met zijn been. Dan is al het werk al gedaan in die beweging.
Ja.
En dan is het eigenlijk heel ontspannen, rustig nakijken hoe die bal erin vliegt. Die vaart die zo'n bal van hem krijgt, lijkt ook puur uit de beweging en de techniek te komen en nul uit snelheid.
Een beetje nul uit zoals, kracht vooral niet.
Ja, dus sorry, ja. Niet uit kracht. Een beetje zoals, en ik weet niet of je, heb jij ooit wel eens gegolfd?
Ik heb ooit wel eens op een golfbaan gestaan, maar niet eens op de baan eigenlijk, op zo'n driving range.
Ja, maar gewoon dat
en dat putten heb ik wel eens gedaan.
Ik heb een paar keer wel eens tegen zo'n bal geslagen en dat lukt dan voor geen meter en dan ga je toch proberen.
Ingewikkeld.
Ga je toch proberen die bal gewoon heel hard te slaan.
Ja.
Maar als je hem dan opeens ontspannen raakt, dan gaat die bal veel verder dan als je het op kracht doet, wat heel tegennatuurlijk voelt. Maar ik kan me voorstellen dat bij zijn sweep, bij zijn manier van schieten, je ook nauwelijks die bal tegen je voet voelt gaan. Dat
De kracht zit in de ontspanning.
Ja,
en dat is bij die golfers ook zo. En het heeft ook die zwaai die hij maakt, heeft daar ook wel iets van weg.
Ja, dus ik vind dat wel zo een goede in balans en beheerst en veel zelfvertrouwen zit erin.
Hoe harder je gaat werken of hoe harder je je best doet, hoe minder goed gaat lopen.
En hij lijkt dat op dat moment te weten.
Ja.
Van nee, laat mij maar, dit kan ik. En het is natuurlijk ook iets wat ook vet maakt dat hij dat zijn hele carrière lang, elke training, elke dag nog een uur in zijn eentje die ballen is gaan schieten.
Ja, ja, en dat komt tot uiting in die vrije trap, maar ook zeker in zijn passing. In zijn lange ballen die hij geeft. En dan wil ik wel even eerlijk beginnen. En dat is namelijk dat ik eigenlijk absoluut niet van lange passes hou. De crosspaas, de meest verschrikkelijke paas in het voetbal. De meest overschatte paas ook in het voetbal, is mijn bescheiden mening. Omdat vaak de meters die je verticaal wint zijn 10 of 20, terwijl je dan zo'n paas over de hele moet geven op 60 meter naar de zijkant. Moet helemaal perfect zijn, de aanname moet goed zijn, anders komt er meteen druk. Dus de netto winst van zo'n paas is vaak helemaal niet aanwezig. Dus ook als Beckham zo'n paas geeft, dan heb ik daar wel kritische kanttekeningen bij. Maar toch, als iemand hem dan geeft, dan maar Beckham. En dan wil ik graag zijn passing even onderverdelen in twee soorten passes. Eén is dus die mooie lange vreeftrap, maar daar ga jij straks even
over
vertellen.
Ja, daar wil ik het over hebben.
En wat ik ook heel vaak terug zag komen en wat ik echt schitterend vond, was een beetje die curve voorzet vanaf rechts.
Ja, vroege voorzet.
Ja, een beetje de vroege voorzet. Vaak krijgt hij gewoon de bal aan de rechterkant van het veld en heeft hij even de tijd. En dan zie je hem ook even kijken en dan maakt hij dat soort van kleine aanloopje. En dan legt hij hem eigenlijk heel lui met heel veel curve zo tussen de laatste verdediger en de keeper in. Wat je vaak ziet is dat de keeper heel even denkt dat hij erbij kan. Dus dat hij een klein beetje naar voren beweegt. Maar er tijdens de paas al achterkomt, dit ga ik toch niet redden. Want die bal die draait te ver af.
Ja, dat komt omdat die bal dus eigenlijk bijna weer terugdraait. Ja. Dus die verdediger kan hem bijna recht, die komt bijna recht op de aanvaller af.
Ja, dus dat maakt het ook heel makkelijk om die bal in te koppen. En dus heel moeilijk om die bal te verdedigen. En die paas is echt geweldig. En wat dat betreft is het ook wel jammer, daar komen we zo nog even op terug, dat hij bij Real toch wat vaker in het centrum speelde en wat minder vaak aan de rechterkant, want dit was wel echt een speciale kwaliteit.
En het is ook mooi dat zo'n positie, dat hij echt rechter middenvelder is, toch? Ja. Dat heb je ook niet vaak bij een speler van zo'n statuur, dat het zo'n typisch rechter middenvelder is.
Gewoon in een oud-Engels systeem, gewoon een flat 4-4-2.
En die andere waar we het over hebben, is de vreeftrap. Ja. En dat is vaak die crosspass, dat hij hem dus vanaf de middenlijn aan de linksbuiten geeft.
Ja, maar ik zie hem ook wel vaak, heb ik hem veel gezien, dat hij een beetje à la Xabi Alonso, ook al was Beckham natuurlijk eerder, maar dat hij hem vroeg op het veld ophaalt en hem gewoon wel echt 60 meter recht vooruit op een spits die diep loopt.
En die bal, die lijkt nog meer dan die vroege voorzet waar het vooral een curve is, nog meer met de natuurwetten te spotten. Ik ken eigenlijk geen één andere speler, behalve misschien Pirlo, die ook een bal kon raken waarvan je niet helemaal begrijpt hoe dat nou kan. Het is een bal die we in die wedstrijd die we hebben gekeken veel hebben gezien. Die gaat in het begin vrij rechtdoor, rechtuit naar voren. Lijkt zich na een metertje of 40, lijkt die bal, of misschien Beckham zelf wel, te denken van, nou, sla hier maar eens misschien linksaf. En dan denkt die bal van, nou, oké, dan ga ik dat doen. Dus die maakt gewoon een keuze halverwege. En dan, nou, die bal, die zwaait dus een beetje naar links. Krijgt dan een inkomende aanvaller in vizier, die je op het moment van spelen nog helemaal niet hebt in die positie hebt zien komen. Die bal, die ziet die aanvaller rustig komen en die denkt, ah, daar is hij. En dan zet hij een soort zachte landing in. Dus er zit een soort, er wordt een soort halverwege die paas, worden meerdere keuzes gemaakt. Eerst rechtuit, dan een beetje afdraaien en dan heel rustig zakt hij een beetje als een soort frisbee,
ja,
naar beneden. En die bal, die komt eigenlijk bijna altijd tussen de verdediger en de aanvaller in. Het is namelijk helemaal niet zo dat die aanvaller vrij loopt. Die bal die gaat er gewoon heen, al op een soort met een gevoel.
Eigenlijk volgt de aanvaller de bal en dan komt hij
bijna wel. Ja. Maar die bal is dan zo goed en zo precies dat die aanvaller hem eigenlijk in een hele moeilijke positie heel makkelijk kan aannemen, ja, en er een grote kans ontstaat. En het heeft iets minder het lieve van de voorzetten van Özil. Het gaat iets meer, want daar gaat het echt om de aanvaller. Daarin zegt Özil echt, hier is een goal voor jou.
Ja.
Beckham, bij die ballen van Beckham gaat het meer om de ballen van Beckham.
Ja.
Die laat meer zien, kijk eens, dit is mijn bal. Ja. Het gaat iets meer om Beckham, toch? Ja. En dan spot die bal toch met natuurwetten. Want het is geen nukkelbal die kanten op beweegt die onvoorspelbaar zijn.
Nou, ik vind
het lijkt wel alsof hij met een afstandsbediening halverwege hem nog een beetje kan sturen.
Want hij heeft gewoon, hij heeft in principe één lijn en die kan wel een beetje afbuigen, maar toch is het wel één lijn. En wat me heel erg opviel bij die ballen van Beckham, en dat heeft een frisbee volgens mij eigenlijk ook, is dat hij blijft de hele tijd op dezelfde snelheid.
Ja.
Een soort van,
en het is nooit snel.
Nee.
Maar het is toch, ja, ik weet, ja, ja, het is, hij gaat toch strak.
Nou, hij tart dus echt een beetje met de natuurwet. Het is echt, echt indrukwekkend om te zien. Terwijl heel veel spelers kunnen natuurlijk een goede lange bal geven. Maar zoals Beckham het doet, ja, het voelt anders. En het ziet er, ja, dus ook wel echt iets anders uit.
En het is dus ook iets wat niet in zijn vrije trap terugkomt. Nee, want klopt, zijn vrije trappen zijn gewoon hard met een curve en, ja, heel nauwkeurig. En hier,
dit zijn meer zwevende ballen.
Zweeft, ja, het, ja.
En dat kan dus ook soms leiden tot een doelpunt.
Zeker. Wimbledon. Misschien wel zijn bekendste doelpunt.
Ja, dat is toch wel een beetje zijn doorbraak, denk ik, als jonge speler dat moment. Wimbledon uit is het, geloof ik. 17 augustus 1996. Beckham is dan 21 en scoort dus van zijn eigen helft. Eigenlijk met zo'n paas. Want het voelt op een of andere manier, het is een schot, het is 100% bewust. Maar hij trapt hem wel zoals hij zo'n lange vreefpaas geeft eigenlijk. En het is, ja, het is, hij is al eerder gedebuteerd, maar dit is wel een beetje een jaar van zijn doorbraak, dat 95-96. Hij speelt voor het eerst in heel seizoen, 33 wedstrijden, 7 doelpunten en 5 assists. En het is, ja, gewoon de soort van vroegste herinnering die de meeste voetballiefhebbers aan Beckham hebben.
Ja, en waar hij, en ook, ja, ik heb zijn biografie gelezen. Ik denk toen ik op de middelbare school zat, heb ik het gelezen.
Die ook thuis
en toen, toen ben ik wel ook, ik denk dat ik misschien dat ook wel heeft geholpen in het feit dat ik altijd een zwak voor hem ben blijven houden.
Maar het is wel top dat daar ook foto's van Victoria in stonden.
maar hij beschrijft ook hoe dat moment zijn leven veranderde. Dat hij omhoog keek en een blauwe lucht zag en die bal eenzaam zwevend.
Zo vertelt hij dat zelf.
Ja, zo vertelt hij dat en dat hij daar naar keek. En dat die bal, dat het toen even stil was. Alles om hem heen verdween en die bal kwam ontploft in een goal. En vanaf dat moment was alles anders. En het is dus inderdaad na een seizoen waarin hij op de deur heeft geklopt. De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Hij staat in de basis. De eerste wedstrijd is tegen Wimbledon. Het staat 2-0 volgens mij voor United. En hij krijgt die bal dus naar hem toe gepaast. En echt terwijl die bal die rolt nog. Maar terwijl die op de middenlijn is, krijg je die hele ontspannen achterovergeleunde trap van hem. Wat ook verbazingwekkend is. Want met die vrije trappen van hem is hij ook helemaal naar achterover geleund. Waarin je verwacht dat die bal dan recht omhoog gaat. Ja. Zoals dit doelpunt. Want die bal zweeft een beetje omhoog en ploft weer neer. En dan juicht hij ook mooi. Dan is hij toch nog een beetje het onhandige jongetje met dat gekke stemmetje wat hij in het begin, waar hij veel over gepest is. Staat hij daar met zijn armen wijd en hij loopt rustig naar voren. Met een klein soort besmuikt glimlachje om hem heen. Om zijn mond heen. En daar is hij ook dus nog echt wel een jongetje. En dat is mooi om te zien, maar dat is ook mooi om te zien dat later, als hij een soort sterrenstatus heeft, dat als hij terug is met die class of 92.
Scholes, Nicky Butt.
Ja, dus dat zijn die zes spelers die dan zijn doorgekomen. Giggs, Scholes, Neville en Butt.
Ja.
En Beckham dus. Dat als je hem daarmee ziet, als zij onderling zijn, er is een documentaire over gemaakt, dan is hij gewoon one of the guys. Dan is even die glamour valt een beetje weg. En dan zie je, oh ja, hij is gewoon ook een jongen uit een working class familie. En het is ook mooi dat opkomt begin jaren 90. Want dan waait er een soort frisse, optimistische wind in Engeland. En zij passen daar perfect tussen. Jaren 80 zijn donkere tijden in Engeland eigenlijk. Margaret Thatcher, een harde, cynische tijd. En dan komt Tony Blair en is er een soort frisse wind. De British Glamour heet het volgens mij. En het is een periode met optimisme en veel Britse cultuur. Kunstenaars als Damien Hirst komen door. Muziek van Oasis en Blur zijn de perfecte soundtrack. Spice Girls natuurlijk. Teletubbies. Films van Danny Boyle. Romcoms met Hugh Grant. Kleding van Alexander McQueen. Maar ook het voetbal. Premier League wordt in 92 opgericht. En een hele hoopvolle nieuwe generatie Engelse voetballers. En zij zijn daar de verpersoonlijking van. En de hoop niet alleen van United, maar van heel Engeland. En het is zo vet dat die zes jongens uit een beetje working class families en dat grauwe Manchester. Beckham dan uit Londen, maar wel zijn hele leven lang al Manchester United fan. En ook al zijn hele leven in de jeugdopleiding. Dat zij met z'n zessen daar samen echt in die teams van de jeugd spelen. Er samen opkomen en samen doorbreken. En daar dan ook dus samen zo lang blijven spelen. En dat hoogste niveau halen met elkaar. En uiteindelijk die treble winnen.
Ja, want dat is het absolute hoogtepunt, toch? Die 98, 99.
Ja, dat is wel zijn.
Voor Beckham en voor Man U, maar toch ook echt zeker voor Beckham.
Zeker. En ja, ik las het en ik las over dat seizoen. Hij wint dus de treble, de FA Cup, de Premier League en de Champions League. En wordt tweede achter Rivaldo bij de Ballon d'Or verkiezing.
Wat veel mensen ook behoorlijk onterecht vonden, dat Rivaldo boven Beckham eindigde.
Zeker, als aan jouw hand, jouw team de treble wint, dan verdien je natuurlijk
misschien wel meer.
Misschien ook wel een betere voetballer dan Rivaldo.
Ja, gewaagde uitspraak, maar ik vind
wie zou je liever in je team willen hebben?
Nee, dat is waar. Dat is zeker waar. Maar ik vind het sowieso, wist ik al niet dat hij tweede was geworden in een Ballon d'Or verkiezing. Op die hoogte had ik hem dus nooit geplaatst.
Nee, maar besef dat dus even. Dat hij misschien wel de Ballon d'Or had gewonnen dat seizoen en de treble wint. Hoe onderschat is hij dan? En even over dat seizoen. Het is dus absoluut het hoogtepunt van hem. Maar het volgt vlak na zijn absolute dieptepunt, wat je net al zei. Het WK van 1998 wordt door het hele land eigenlijk uitgekotst door een wedstrijd tegen Argentinië.
Achtste
finale. Eerste knock-out wedstrijd van het toernooi. En een beladen wedstrijd, want de Falklandoorlog is nog niet zo heel lang daarvoor gebeurd. De oorlog tussen Engeland en Argentinië. In de poolfase scoort hij zelfs nog, wordt als posterboy van het Engelse voetbal neergezet. Hij moet het doen, dat toernooi. En dan zie je dus ook hoe snel dat kan omdraaien. Zeker in Engeland met alle tabloids. Maar dan is daar dus die wedstrijd tegen Argentinië. Er zijn eerst twee penalties aan elke kant. Het staat 1-1. Owen maakt in de 16e minuut al de 2-1.
Iconische goal. Ja.
Meteen op slag van rust. Zanetti met een beetje een lullige van richting veranderd schot. 2-2. En dan vlak na rust is daar Simeone die een keiharde beuk in de rug van Beckham geeft. Die valt voorover. Simeone valt een beetje over hem heen. Duwt hem hard op zijn rug.
Precies, die valt wel expres nog een beetje op hem.
Geeft dan
daarna
nog een beetje een lullig aaitje over het achterhoofd van Beckham. En die laat zich daardoor uitlokken. En geeft, terwijl hij plat op de grond ligt, zwaait hij een beetje met zijn rechter onderbeen omhoog. En tikt Simeone in zijn knieholte aan. Moet hij natuurlijk absoluut niet doen. Is een oliedomme actie. Simeone hoef je niet uit te leggen dat hij daar het beste van kan gaan maken. Die doet dat. Die gaat kerm naar de grond. En die typische Kim Nielsen, die lange dunne scheids, geeft rood. Beckham ziet die kaart, draait meteen om en weet het.
Ja.
Tenminste, je lijkt meteen te zien aan hem dat hij dat beseft. Krijgt dus de hele land over zich heen. Hij heeft het WK verpest voor ze. Absolute dieptepunt. En dat dan de vooravond is van zijn absolute hoogtepunt. Hoe hij zich door daar overheen weet te knokken is...
Weet te knokken echt, hè? Ja.
Want dat doet hij echt. En United wordt weinig kans gegeven dat seizoen eigenlijk. Is een beetje een kleurloos seizoen daarvoor. Stam wordt gehaald, York wordt gehaald, Blomqvist wordt gehaald. Nou, die laatste, die laat het niet echt zien. Maar York is zeker een belangrijke schakel. En in de eerste Premier League wedstrijd staat hij er al, Beckham. Hij maakte 2-2 in de 90ste minuut tegen Leicester. Meteen een punt gemaakt. United begint dus een beetje slordig aan het seizoen. Maar tussen december en mei verliezen ze niks meer. En worden ze met 1 punt op de grote titelkandidaat Arsenal kampioen. Premier League gewonnen. FA Cup winnen ze door in de finale Newcastle te verslaan. Maar gaat het vooral over de halve finale tegen Arsenal. De eerste keer wordt het 0-0. Dus rematch. Het wordt 1-1. Na 90 minuten verlenging. En dan in de 190ste minuut is het die iconische...
109e minuut.
109e minuut, sorry. Die iconische goal van Giggs. Die solo met daarna het shirt over zijn hoofd heen slingerend. Met die grote baarde borstkas van hem.
Zo goed.
Misschien wel de mooiste solo goal na die van Van Nistelrooy in mijn ogen. En winnen ze dus ook de FA Cup. Champions League winnen ze dan ook nog eens door in de pool met de 3B's Barcelona, Bayern en Brøndby door te komen. Ze winnen 2 keer van Brøndby en spelen voor de rest alles gelijk. Maar het is genoeg om tweede te worden. En vooral die wedstrijden tegen Barça zijn echt de moeite waard.
Zeker, even terugkijken.
Barça, dat wordt 2 keer 3-3 namelijk. Barça met Reiziger, Zende, Hesp, Rivaldo, Giovanni en Sonny Andersen. En vooral die thuiswedstrijd is echt heel mooi. Eerst geeft Beckham een assist op Giggs met zo'n typische vroege voorzet. Kopgoal van Giggs. Daarna eigenlijk een assist op York die een geweldige omhaal maakt op de paal die Scholes intikt. En in de tweede helft schiet hij ook nog eens de 3-3 erin met een vrije trap. We zetten het linkje wel even in de show notes.
Zeker.
Kijk die wedstrijd terug. Daarna volgt een knock-out wedstrijd tegen Inter, waarin Beckham dus oog in oog komt te staan met Simeone. En
dat is wel een heel mooi moment.
Dat is zo mooi en zo groot dat hij, terwijl hij dus, die hele natie valt over hem heen. Hem is onrecht aangedaan door die laffe actie van Simeone die kermend naar de grond gaat. Alle kranten staan er vol van. Wat gaat Beckham doen? Geeft hij nog een cakey als uit wraak? Maar nee, hij staat daarboven. Hij knokt zich sportief terug. Geef elkaar na afloop een hand. Omhels elkaar en ruil een shirtje. En het schijnt dat bij Beckham thuis een foto van dat moment van het shirtje wisselen hangt. Met aan weerszijden het Engeland shirt uit die beruchte wedstrijd. En het Inter shirt van Simeone ingelijst naast elkaar hangen.
Dus het is voor hem ook een heel symbolisch moment.
Ja, symbolisch en een motivatie. Na die wedstrijd tegen Inter komen nog twee billenknijpwedstrijden met 2 keer een hele late United goal. Waardoor ze in de finale tegen Bayern terechtkomen. dat is dan meteen die finale waarvan we dachten eigenlijk tot 2005 van nou...
Kan niet mooier.
Een grote ontknoping gaat er nooit gebeuren. Bayern komt al heel snel op 1-0. En daarna dus in de 91ste en de 93ste minuut uit corners van Beckham. Twee doelpunten van eerst van Sheringham en daarna Solskjaer.
Met die ratslag van Schmeichel.
Ja, en daarmee worden ze de succesvolste Engelse team in één seizoen ooit. En dus ook, en dat vind ik wel echt vet, een seizoen met zoveel iconische momenten. Dat Giggs doelpunt, die ontmoeting met Simeone, die finale... na die WK, zo, alles zit erin. En dat is volgens mij niet veel succesvolle seizoenen van teams met zoveel iconische momenten erin.
Argentinië op het WK misschien, een klein beetje?
Ja, dat dacht ik. Eerst die wedstrijd tegen Saoedi-Arabië, dan Messi die opstond tegen Mexico. Die wedstrijd tegen Nederland met die goal van Weghorst. En dan die ongelofelijke finale. Dat was ook waar ik als eerste aan dacht van, ja, dat is een succes met alleen maar iconische wedstrijden.
Ja, met losse verhalen erin.
Eén wedstrijd die iconisch wordt uit een seizoen. Weet jij welke drie Nederlanders er dit seizoen bij United speelden?
Ja, dat weet ik volgens mij.
Ja, kom op.
Nou, Jaap Stam dus.
Ja, die had je al verklapt.
Raymond van der Gouw, reservekeeper. En Jordi Cruijff.
Ja, mooi. En wat ik ook wel was vergeten voor die ik terugkwam. Wie werd later de spits van Groningen uit dit elftal?
Ja, ook dat weet ik volgens mij. Erik Nefland.
Ja,
dat die zat bij Manchester United.
Daar moeten we toch misschien maar eens een keer een aflevering over gaan
maken. En Steve McClaren zat op de bank. Dus dat, ja, dat weet ik wel. Omdat we hebben een keer een aflevering gemaakt over Manchester United. Dus vandaar dat ik dit allemaal nog wist.
Ja, maar het is toch wel bijzonder dat zij daar gewoon allemaal zaten.
Ja, vooral Erik Nefland vind ik bijzonder. Ja. Dat hij gewoon met Manchester United heeft
gezeten. En dat hij ooit de treble heeft gewonnen.
Gewoon de treble gepakt. Is toch lekker. Staat toch goed op je cv. dit is dus wel echt het hoogtepunt van Beckham bij Man U. Hij speelt uiteindelijk 265 wedstrijden voor Manchester United. Scoort 62 keer en geeft 85 assists. Hij wordt 6 keer kampioen van Engeland. 2 keer de FA Cup, 4 keer de League Cup. En dus de Champions League. En ook nog de Wereldbeker. En dan vertrekt hij naar Real Madrid. En wordt hij een Galactico. En is er ooit een transfer geweest die op dat moment passender was dan Beckham naar Real Madrid? Een soort van die sterrenstatus van Beckham naar dat Los Galacticos elftal.
Eigenlijk niet. Het enige wat daar dus niet aan klopt, is dat hij niet een verwende verdette was bij Real. Maar dat hij een keihard werkende teamspeler bleek die Real beter maakte. Dus wat dat betreft past het misschien, is Beckham eigenlijk de enige die ervoor zorgt dat plaatje toch een beetje bijgesteld moet worden. Want aan alle andere kanten past het natuurlijk wel helemaal als dat marketing... dat hij daar eigenlijk als een soort marketinginstrument wordt gehaald in plaats van als voetballer. En hij weet zich daartegen te verzetten.
Want hij heeft in 4 seizoenen heeft hij 159 wedstrijden gespeeld. 20 doelpunten, 52 assists. Wel maar 1 keer kampioen geworden. En dat is misschien in eerste instantie dat je iets denkt van dat is niet heel succesvol. Maar als je luistert naar zijn teamgenoten uit die tijd... die waren toch heel blij met Beckham.
Ja, ik vond een quote van Ronaldo die zegt... We knew he was a good player, but we did not expect him to be such an influential player. To show such commitment to the team spirit. The way he runs for everything. The way he tries his best. He is everyone's respect.
Ja.
En het schijnt ook dat Zidane vlak voor de laatste wedstrijd die hij ooit voor Real speelde... in zijn laatste wedstrijd als clubvoetballer... speciaal nog naar Beckham toe kwam. Hem in de armen sloot en zei... Beckham, het was een eer om met een speler zoals jij te hebben samengespeeld. Nou, dat is natuurlijk van koning Zidane een geweldig compliment... dat hij dat nog even tegen je komt zeggen. Maar tekent Beckham ook niet alleen dat... Want die zegt, dat was een van mijn grootste successen uit mijn carrière. Dat was eigenlijk een van de mooiste momenten... dat is mooi hoe bescheiden hij is gebleven. Hij schijnt ook meteen daarna zijn vrouw te hebben opgebeld van... nou, je raadt nooit wat Zidane tegen me heeft gezegd. Dat tekent toch wel hoe bescheiden die was. ondanks die status. Maar dat teamspelers zoals Ronaldo en Zidane zeggen dat het een van de beste voetballers was met wie ze ooit hebben samengespeeld, dat zijn altijd de beste complimenten, ja, toch? Medespelers die zeggen, die is echt goed, dan is het echt zo. Die voelen dat het beste aan, ja, en dat zegt wel echt veel over hem.
Ja, en ik denk ook dat hij dus uiteindelijk het echt niet onaardig heeft gedaan in Madrid. En dat hij dus ook liet zien echt doorzettingsvermogen te hebben en soort van heel vastberaden te zijn om juist op het veld zichzelf te laten zien. Want hij weet ook wel, hè, het hele leven naast het veld, dat wordt breed uitgemeten. Dus juist op het veld moet ik het goed doen. En dat komt heel mooi tot uiting in het laatste seizoen. Beckham geeft dan ergens halverwege het seizoen aan dat hij aan het eind van het seizoen naar LA Galaxy gaat vertrekken. Capello, trainer, die pikt dat niet en verbandt hem naar de reserves. Als je niet voor ons wil spelen, ja, dan toch lekker niet. Maar na een paar slechte resultaten maakt hij een kniebuiging en haalt hij Beckham terug. En in plaats van dan al met je hoofd in Los Angeles te zitten of om een beetje trots, ego, dat soort dingen, werkt hij gewoon meteen weer het snot voor zijn ogen, vecht zich terug in de basis, geeft 4 assists in de laatste 7 wedstrijden en ze worden kampioen. En volgens mij is dat doorzettingsvermogen, die vastberadenheid, is een kwaliteit die misschien nog wel groter is dan die hele traptechniek bijvoorbeeld.
Ik denk dat die
niet die groter, maar ja,
is wel echt buitenaard. Maar ik denk dat op een goede tweede plek zijn talent, zijn grootste talent, dat die werklust en dat doorzettingsvermogen is. En
het is in ieder geval een ondergewaardeerd aspect.
Zeker, en het is volgens mij ook niet zo dat onze blik daarop nu vertroebeld is door alles wat er nu nog naast het voetbal is ontstaan. Maar dat was volgens mij toenertijd ook al. Werd hij ook al niet echt serieus genomen als voetballer. En in plaats van te denken, dan ben ik maar die posterboy. Dan ben ik maar die Galacticos. Dan ben ik maar de marketing en vooral daaromheen de celebrity. Heeft hij het volgens mij juist als drijfveer gebruikt om elke keer zich juist alles te geven. Want het is natuurlijk makkelijk om hem te haten. En het enige wat hij daaraan kon doen, ook al is het misschien niet, is dat niet gelukt, is het hem wel gelukt om dat elke keer op het veld te doen. En ik vond ook een wedstrijd terug die echt ook het terugkijken waard is, waarin het duidelijk naar voren komt hoe groot hij daarin eigenlijk is. Het is een Champions League wedstrijd uit 2002. Een jaar voordat hij naar Real vertrekt. Manchester United tegen Real Madrid op Old Trafford.
Geweldige wedstrijd.
Beckham wordt op de bank gezet, want Veron speelt. We weten uit onze aflevering van Veron, dat was geen succes, zijn jaar daar. Een ontketende Ronaldo aan de kant van Real Madrid maakt een hat-trick met 3 weergaloze doelpunten.
De echte Ronaldo.
Van de Man laat zien wat voor een gehaaide doelpuntenmachine het is. En in elke actie gaat hij recht op het doel af en weet hij in ieder geval ook die bal nog op goal. En met venijnigheid ook nog op goal te krijgen. Het is een wedstrijd in moordend tempo. In de 60ste minuut staat het 3-2. 3 doelpunten van Ronaldo, eentje een eigen doelpunt van Helguera en een goal van Van de Man. De camera zoomt de hele samenvatting en de hele wedstrijd in op die zichzelf verbijtende Beckham op de bank. Je zou kunnen denken, de verwende vedette vindt dat hij moet spelen. Maar hij komt erin in de 60ste minuut voor Veron, die niet echt een gelukkige indruk maakt. En dan doet hij het, dan laat hij het op een sportieve manier zien. En niks verwens, geen gebaartjes, geen moeilijke dingetjes. Hij doet het gewoon. Hij neemt het team op sleeptouw. Hij begint meteen met passes te strooien. Er mislukken er een heleboel, maar dat brengt energie en voetbal terug in die ploeg. Hij komt er in de 60ste minuut in. 70ste minuut, vrije trap.
Boom.
3-3. En dan even later, de 85ste minuut, nadat hij al geweldige passes heeft gegeven, een intikker. Beetje lucky, werkt hij de bal nog over de lijn. Maar ja, hij scoort wel. En dan zijn hand weet United het om te draaien, wordt het alsnog 4-3. Op aggregaten gaan ze alsnog met 1 doelpunt te weinig niet door. Maar het is totaal niet wat je van hem verwacht. Het is keihard bikkelen, ballen terug veroveren, tackelen. Veel dribbles ook, dat had ik niet gedacht. Hij weet zich ook met de bal aan de voet uit allerlei situaties weg te draaien. Ook een kwaliteit van hem, zeker in zijn jonge jaren. En het lijkt daarmee ook een definitieve reden te zijn voor zijn overstap naar Real het jaar daarna.
Ja, Ja, en toch, hè, er is denk ik geen voetballer die zo goed dus toch wel was. Maar waar je alsnog ook altijd aan die andere kant blijft denken. Aan die showbiz-wereld. Weet je, er zijn op
en dat
internet,
is prima, ja, zeker. Zolang je maar wel ook genoeg waardeert als voetballer.
Ja, en nou, ik denk dat we wat dat betreft aardig op weg zijn in deze aflevering. Ja. Dus ik vind het tijd voor een klein uitstapje even naar de showman David Beckham.
Ja, we hebben allebei een fragmentje van buiten de lijnen meegenomen.
Ja, en ik heb er eentje wel gekozen van toen hij geen voetballer meer was. Maar wat ik toch wel heel typisch voor Beckham vond. En dat is namelijk dat hij de kijker meeneemt op 48 uur Tokio. Dus Beckham is 48 uur in Tokio. Wat gaat hij doen? En de kijker mag even meekijken. Nou, hij eet een hapje in een izakaya. En dan heeft hij het over dat zijn moeder altijd vroeger zo lekker kookte. En dat het met de paplepels ingegooid. En dat hij daarom zo ook zo houdt van het Japanse eten. Je ziet hem staan in een of andere Deadstock Supreme kledingwinkel. Waar hij allemaal soort van moeilijke items koopt voor kerst voor zijn kinderen. Ja, zo lief ook. Hij gaat even langs een showtje van Dior. Op de foto met A$AP Rocky. Hij is nog in een soort van Japanse supermarktachtig dingetje. En dan helpt hij nog heel lief zo'n klein meisje door een muts of zo te pakken van een hoge stellage. Een soort van dat hele lieve Engelse zit erin, maar ook wel die absurde wereld van dat er winkels gesloten worden voor hem. En dat hij op de first row van al die mode gebeuren, dat hij daar zit. Dus daar komt het komt wel mooi samen in het filmpje, vind ik.
Ja, dat blijft er toch ook bovenuit springen, is dat hoe groot die glamour en die showbiz ook is. En ik weet niet hoe dat nu nog is, maar dat denk ik ook. Hoe relaxte, lieve, grapjesmakende, ook wel zelfspot hebbende, gewoon guy het blijft. Ja. Een filmpje wat ik vond, waar
zit
dat
het wel
ook
in, hè?
Blijkt,
ja.
Is volgens mij echt op het hoogtepunt van zijn roem in Engeland, wordt hij gevraagd voor comic relief om bij Ali in de Ali G show aan te schuiven. samen met Victoria. En nou, ze zijn natuurlijk een beetje een soort onaantastbaar geworden bijna. Het zijn groter dan groot. Ze zijn bijna de nieuwe koning en koningin van Engeland geworden. En dan gaan ze als een soort giechelend tienerstelletje, laat zich behoorlijk aanpakken bij Ali G op de bank. Die ook wel voelt van wow, wat vet dat ze het doen. Dus nou, hij zegt echt alles. Ze worden niet gespaard.
Nee,
maar,
zeker niet.
Maar je ziet ook bij Ali G hoe vet hij het vindt. Je ziet bij die Sacha Baron Cohen toch tussendoor even kleine glimlachjes van wow, ik zeg dit gewoon allemaal tegen hun. En zij blijven een soort schattig, giechelend zitten. Klein stukje.
Now, it must be amazing going out with the Spice Girl. But in an ideal world, and no disrespect to your bitch, wouldn't... In an ideal world, wouldn't you rather be with Baby? So how many of the Spice Girls turned you down before you went for her? You went for Scary first, what?
No, just this one.
Schattig toch? No, just this one. Dat
hij wordt er, wel, hij wordt er echt wel een beetje ongemakkelijk van, maar op een hele schattige manier inderdaad.
Ja, totaal geen capsones of wat je verwende sterrenlures die je zou verwachten.
Echt een heel leuk filmpje. Maar ook wel weer tijd om terug naar het voetbal te gaan. Want hij vertrekt van Real naar LA Galaxy. Dan is hij 31. Het is een gigantische commerciële deal. Iedereen denkt dat het over is met de voetballer Beckham, maar dat is dus toch niet zo. Want hij presteert goed bij Los Angeles Galaxy, dat ten eerste. Hij legt daar de basis, weten we nu, voor zijn gigantische voetbalimperium in Amerika. Voor vandaag de dag eigenlijk.
En voor de hele MLS een gigantische stap.
Zeker. Maar hij laat zich dus ook off-season 2 keer verhuren aan AC Milan. Dus hij speelt een seizoen in Amerika. Dat stopt op een andere tijd dan de Europese competities. En op het moment dat dat stilgelegd wordt, gaat hij in Europa bij AC Milan voetballen. Om te laten zien dat hij het echt nog wel kan, dat hij het echt nog wel in zich heeft. In 33 wedstrijden scoort hij 2 keer en geeft hij 9 assists. Dus hij doet het echt wel behoorlijk. En dan, als zijn contract afgelopen is bij LA Galaxy, dan, ja, zelfs dan stopt hij niet, 2013, 2014. Maar dan vertrekt hij naar Paris Saint-Germain, waar dan onder andere Zlatan voetbalt. Natuurlijk ook wel een club van de sterren, van de grote sterren. En ook daar doet hij het gewoon eigenlijk nog steeds goed. Hij is wel wat ouder geworden, hij speelt niet meer alle wedstrijden. Maar wat ik, waarom we toch over deze periode even kort moeten hebben, is vanwege dat afscheid.
Ja, want het is...
Want dat is Totti-esque, zou ik willen zeggen.
Het is niet Totti-esque in de zin van dat het hele stadion of van een hele stad in tranen is.
Maar hij zelf.
Ja. Keihard huilen. Hij krijgt een publiekswissel in de 80ste minuut. Keihard in tranen. Echt hard op huilend. Hij krijgt die publiekswissel. En dat zie je toch alleen bij de allergrootste. Die wedstrijd valt echt stil.
Ja.
Het hele elftal komt om hem heen. Iedereen komt hem even knuffelen. Op een of andere manier hebben ze allemaal de Franse vlag in hun haar geverfd. Dus hij zit ook onder de verf. Het loopt helemaal uit door al die tranen ook. Hard huilend loopt hij naar de kant. En daarna, na de wedstrijd, wordt hij zo gejonast. Wordt hij door het hele team zo een paar keer de lucht ingegooid. En nou, dus niet zo door het hele stadion toegezongen. Want daarvoor is hij natuurlijk niet de volksheld in Parijs. Zoals Totti dat is in Rome. Maar wel door zijn medespelers. En dat laat toch altijd zien wat voor status iemand in een kleedkamer heeft. Of hoe gewaardeerd hij is door collega's.
Je ziet zo goed hoe erg hij het zelf gaat missen.
Ja, dat het zo'n pure voetballer blijft daarmee.
Ja. Ja, en dat brengt ons natuurlijk wel bij de soort van afsluitingsvraag misschien wel van deze aflevering. We wilden antwoord vinden, of ik heb zelfs gezegd, ik wil bewijs vinden voor het feit dat Beckham gewoon echt een wereldvoetballer was. Nou, zeg het maar, was hij het?
Ja, als het aan mij ligt, 100%.
Ja?
Sowieso een geweldige voetballer, maar ook iemand die het team op sleeptouw kon nemen. Die kansen uit het niets kon creëren met die onmogelijke ballen voor hem. Die ook met zijn dribbel tegenstanders voorbij kon gaan. En dan overzicht had voor een goede paas. Inderdaad ook nog eens met die vrije trap. Maar ook gewoon door die teamsfeer, door hard blijven werken. Door elke dag nog een uur in zijn eentje vrije trappen te nemen. Daardoor kan je gewoon nooit zeggen dat hij zich te veel heeft laten afleiden. En ja, is hij... Had hij nog meer uit zijn carrière gehaald als hij minder met die randzaken bezig was geweest? Geen idee, want hij lijkt nooit te verzaken op het veld. Zeker niet nu als je erop terugkijkt. Hij is natuurlijk makkelijk te haten, maar eigenlijk geef je er geen reden voor. En ik denk dat, misschien samen met Moussa Dembele, dat Beckham misschien wel de meest onderschatte voetballer aller tijden is, terwijl die toch ook wereldberoemd is geworden.
Ja. Ja, het zou zomaar eens kunnen, ja. Ik zei aan het begin, buiten het feit dat ik dacht dat het misschien niet een echte Studio Socrates voetballer is, dacht ik ook, het is geen Daan Sartorius voetballer. Want ik heb toch ook wel een vrij specifieke smaak in voetballers. Maar ja, ik denk, ik ben toch ook wel om, denk ik. Want hij heeft ten eerste het voetbal echt iets blijvends gegeven. Namelijk die trap. Gewoon niet een goede trap hebben, maar gewoon... hoe dat eruit ziet en wat voor momenten die dat waar heeft gemaakt. En dat is iets wat weinig voetballers gegeven is, om echt iets te geven aan het voetbal wat er voor altijd zal zijn.
En hij heeft, zou je misschien ook wel kunnen zeggen, Amerika het voetbal gegeven. Ook dat nog.
Ja, ook dat
is
nog.
Is natuurlijk wel eerder geprobeerd met Pelé en Cruyff en dat soort spelers. Maar,
ja, maar dat zou
het
ook...
lijkt pas echt nu te lukken door
ja,
hem.
Ja, maar dat vind ik niet... Ja, dat, ik gun het de Amerikanen van harte, maar ik geniet toch echt meer van zijn trap.
Zeker, zeker.
En weet je, hij... Ook de manier, wat ik al zei, die manier van trappen, bend it like Beckham. Dat is gewoon een film geworden, dat iedereen kent die uitspraak. En zo is het gewoon ook echt. Maar daarnaast begin ik gewoon steeds meer te snappen dat... Ja, dat hij toch in eerste instantie een hele goede voetballer was. Dus geen celebrity, maar gewoon een voetballer. En weet je, hij hangt dan ook volledig terecht in de Hall of Fame van het National Football Museum in Engeland. En ik denk dat ze het daar misschien wel het meest treffend omschrijven. Daarin staat, en ik heb het even vrij vertaald, staat een paragraaf over de voetballer Beckham. En dat eindigt met, als je de enorme media-hype wegdenkt, dan blijft over een normaal jochie, een zoon van een kapper en een keukeninstallateur die simpelweg van voetballen houdt. Zijn discipline en zijn vastberadenheid maakte hem tot een van 's werelds grootste voetballer. And still no one can quite bend it like Beckham. En dat raakt volgens mij echt de kern van stap 1, weg met die hele media-hype. Stap 2, Beckham waarderen voor soort van het totaalpakket van de voetballer die hij was. En dan stap 3, die extra saus met die trap die er dan nog eens overheen komt. En dan heb je volgens mij gewoon een wereldvoetballer.
Volgens mij verwoordt dat perfect en moeten we daarmee afsluiten. Maar niet voordat we, ja, omdat het Beckham is en omdat wij Studio Socrates zijn, er nog heel veel over zijn look moeten hebben.
Heb je een
veel
favoriet?
Looks.
Heb je een, ja, je kan uit dus heel veel kiezen, ja.
Er zijn veel verkeerde looks.
Ook
de
dat,
cornrows, ja. De paardenstaart. Ik herinner me iets met zwarte leren matchende pakken van hem en Victoria. Nou, er zit genoeg rare keuzes tussen hele grote laarzen.
Mooi, ja.
Hij staat ook een aantal keer bij Badly Dressed Voetballers Instagram. Maar je, ook die hele grote soort Kalkani looks die hij op een gegeven moment ook ging doen, is ook niet best. Maar je moet toch wel erkennen dat de man stijl hij heeft.
Zeker.
En veel. En dat hij daarin ook hele generaties heeft beïnvloed. Beste look wat mij betreft is een look die hij vaker op het trainingsveld laat zien. Die trainingspakken zijn natuurlijk altijd, ja, iedereen ziet er hetzelfde uit. Ja, je ziet er toch ook altijd een beetje uit als een soort schoolkamp of een soort toch sportdag,
ja.
met allemaal achtste groepers en iedereen in hetzelfde stomme trainingspakkie. Maar hij weet er dan toch, terwijl hij dezelfde kleding krijgt als iedereen, er een look van te maken.
Ja.
En wat volgens mij zijn beste manier daar is, hoe hij dat doet, is een heel grote windjack met zo'n hesje eroverheen. En dan knipt hij zijn trainingsbroek op 3/4 af. Die witte Predators met die flappen zo ver eroverheen, wat natuurlijk prachtig is en wat we ook allemaal van hem geleerd hebben. Lage sokken, grote muts met die blonde lokken eronderuit. En dan graag ook een afgeplakte oorbel en een afgeplakte ring. En het past gewoon helemaal. Het ziet er zo goed uit. En dan, als de rest eruit ziet als een soort verzopen muizen met zo'n muts helemaal over hun oren getrokken. En een beetje lullige strepen, gestreepte trainingspakken. En dan komt hij daar het veld op en denk je, zo, nou, waar kan je dat kopen?
Ja, dat is stijl, hè? Eigenlijk, als je precies hetzelfde aan hebt als de rest, maar dat het er bij jou goed uitziet.
Ja, dan ben je groot.
Ja, ik kan hier alleen maar aan toevoegen dat het toch, nou ja, ik wil nu zeggen, de enige voetballer is van wie ik ooit een foto heb meegenomen naar de kapper. Om te laten zien, zo wil ik het. En dan heb ik het over kapsel en baard. Maar ik kom daar wel nu op terug, want ik bedenk me ineens dat ik ook één keer met een foto van Erik Valkenburger naar de kapper ben geweest.
Zeg dat niet zo voor jou, maar voor Erik
Valkenburger. Had als een van de eerste had hij zo'n opgeschoren kapsel, weet ik nog. En dat wilde ik toen graag. Nee, maar Beckham, ja, gewoon echt een stijlicoon. Dus ja, ook daar zijn we het over eens geworden. Maar daar waren we het wel over eens.
Ja, sowieso. Daar moet iedereen het over eens zijn. Nou, dan zijn we er wel, Daan.
Ja, het was een hele prettige aflevering, vond ik.
Ja, en
Meer een Jasper-aflevering dan een Daan-aflevering, dachten we aan het begin.
Was ook misschien wel
was
zo.
Was ook misschien wel zo, maar ik ben wel echt van hem gaan houden. En dat gebeurt niet altijd.
Ja, jij bent vaak moeilijker te overtuigen. Ja. Ik ben toch vaak, als ik het erover heb, dan of ik me erin verdiep, dan ga ik toch een beetje van iemand houden. Kaka was een beetje een uitzondering. Dat lukte gewoon maar niet.
Nee.
Maar van Beckham moet je wel houden, omdat hij het gewoon elke keer laat zien, toch?
Ja. Ja, op alle mogelijke manieren zijn we achtergekomen.
Hij laat het zien. Ja. Gewoon, hij laat het gewoon.
Vet.
Ja, mooi. Ik denk dat jouw vraag of jouw opzet, jouw ingang van de aflevering geslaagd is.
Ja,
dat
zeker.
We bewijs hebben gevonden. Dat brengt ons naar de fanshoppie.
En we hebben wat moois, jongens. We hebben wat moois. Maldini shirt hebben we vorige week weggegeven. Winnaar heeft een bericht gekregen op Vriend van de Show. En het is tijd voor een nieuw fanshoppie item.
En deze, hier hebben we lang over getwijfeld. Die wilden we eigenlijk gewoon in de fanshoppie verkopen.
We wilden hem
of
verkopen.
Zelf houden.
Ja, maar
we gunnen het.
We gunnen het de luisteraar. En wat is het dan? Het is een poster van Patrick Kluivert. Sowieso ben ik altijd blij als ik een goede poster vind. Want dat is toch nog best ingewikkeld om goede, mooie, oude posters te vinden. Maar ik heb er eentje gevonden. Patrick Kluivert in zijn tijd bij Barcelona. Het is een poster, ja, zoals je hem echt nog nooit hebt gezien. Patrick Kluivert. Ja, het is een beetje een collage poster. Die zit in een witte limousine. Met een, ja, met een pak heeft hij aan. Hij heeft een sigaar in zijn mond.
Ja, het zijn verschillende foto's van hem in die limousine. Het is een beetje geknipt en geplakt, collagestijl.
Hij wordt Mr. Dollar, wordt hij genoemd.
Met één L.
Ja, met één L. En hij zit bij de ene foto zit hij op de limousine en bij de andere zit hij er weer in. Hij heeft een heel snel brilletje op.
Lijkt een beetje op een soort Motown platenhoes uit de jaren 70.
Ja, ik denk dat je Kluivert nog nooit zo hebt gezien. Al helemaal niet op een poster die van jou kan worden. En het enige wat je hoeft te doen is dus vriend van de show te worden. Dat kan op vriendvandeshow.nl/studiosocrates. En eventjes te reageren onder de post van deze aflevering. En vriend van de show worden, dat kan al voor 2,50 per maand. Nog geen 10 cent per dag. En dat is voor ons heel fijn, want het is een extra klein, maar fijn financieel setje in de rug.
Dan kunnen we een beetje verantwoorden hoeveel uur
ja.
we in de podcast troepen.
Ja, en dat mijn kleine huisje inmiddels volgestouwd is met allemaal rare voetbalmemorabilia. Ja, dan moet toch de kleding van mijn vrouw moet daarvoor wijken.
Nou, de verdediging van de Studio Socrates Seleção, die staat.
Ja, want vrijdag gaan we het daar weer over hebben, ja?
Ja, dus we nemen de stap naar het middenveld komende vrijdag. En het wordt toch wel steeds moeilijker misschien ook wel.
Weet je al hoe je het gaat neerzetten? Een puntje naar voren of puntje naar achter?
Nee, ik weet het nog niet. Er zijn zoveel spelers die erin kunnen. Het wordt echt kiezen.
Voor mij wordt het nu makkelijker, dat voel ik aan alles.
Maar ook moeilijker, omdat er spelers zijn die je niet kan noemen.
Ja, maar dat moet wel. En ik weet twee van de drie weet ik echt al, zijn in steen gegoten.
Ja, nou, het gaat moeilijk worden. daar gaan we, hebben we nog een paar dagen voor om over na te denken. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram @studio_Socrates. Op vriendvandeshow.nl/studio_Socrates kun je ons dus al steunen voor €2,50 per maand. En maak je elke week kans op een product uit onze eigen fanshoppie.
Ja, dus deze week die geweldige Kluivert poster. Dus twijfel niet, wordt vriend van de show. €2,50 per maand, dat is echt niks. En als je wil mailen, dat kan ook studiosocratespodcast@gmail.com. Jasper is degene die reageert.
Ja, nou, dat doe ik.
Tot de volgende.
Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.